Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Goedendag. U gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van De Volkskrant Elke Dag. De geluidskwaliteit is helaas minder dan u van ons gewend bent door een slechte telefoonverbinding met Georgia. Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van De Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van De Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over de midterms. De Amerikaanse verkiezingen voor het congres worden morgen gehouden. Gaan we uitgebreid doorspreken wat het betekent, wat we verwachten. Dat gaan we doen met ons correspondentenduo in de Verenigde Staten. Eerst pas Maral Noshat Sharifi. Welkom, Maral.
Hi Pieter, hallo.
Jij zit gewoon in New York, geloof ik, hè?
Ja, ik ben gisteravond in New York aangekomen. Ik was de afgelopen week in Pennsylvania om daar met kiezers te spreken. En nu ben ik weer thuis.
Ook aan de telefoon Thomas Rup. Welkom, Thomas.
Dankjewel.
Jij zit nog ver weg, hè?
Ik ben in Georgia, een swing state, waar het allemaal heel erg spannend is. Om te zien hoe de verkiezingen hier gaan verlopen.
Zit je in Atlanta? Of?
Ik ben op dit moment ergens buiten Atlanta. Ik ben op weg naar een buitenwijk waar een aantal stembureaus staan waar de boel erg verhit raakt.
Goed, Thomas, om met jou te beginnen. Het algemene beeld. Wat staat er morgen op het spel?
Ja, nou, dit zijn de midterms, dus de tussentijdse verkiezingen. En die gaan aan de wetgevende macht. En wat het eigenlijk betekent is dat het volledige huis van de afgevaardigden morgen gekozen gaat worden. En een derde van de Senaat. En waarom dat zo spannend is, is dat dit eigenlijk betekent of de president, Joe Biden, wel of niet zijn plannen kan uitvoeren. Want hij heeft, om wetten te kunnen aannemen en zijn beleid door te voeren, meerderheden nodig. En het zou zomaar kunnen dat de Democraten hun meerderheid gaan verliezen en de Republikeinen die winnen. Maar het is meer dan dat nog. Want ook in de Staten worden een hele hoop politici verkozen. Er worden gouverneurs verkozen. Op stadsniveau worden burgemeesters gekozen. Dus eigenlijk gaat het om de politieke kleur van het land. En die kan straks gaan vloeken met de president.
Oké, want heel veel, alle staten krijgen een nieuwe gouverneur of gaat dat ook in tranches?
Dat gaat ook in tranches. Het is iets meer dan de helft van de gouverneurs die op dit moment op het spel staan.
Oké, en het Huis van Afgevaardigden, daar heeft Joe Biden de meerderheid. Van oudsher zijn de Democraten daar wat sterker, omdat dat wat representatiever wordt samengesteld. In de Senaat, daar krijgt elke staat 2 senatoren. Daar heeft Joe Biden nu de helft. Hè? En omdat de vice-president dan mag meestemmen, heeft hij daar in de praktijk ook een meerderheid. Hoe wordt dat ingeschat? Is dat Huis van Afgevaardigden altijd per definitie voor de Democraten of is dat ook in gevaar?
Nee, het is zeker in gevaar. En traditioneel gezien heeft de zittende president eigenlijk bij de midterms vaak een probleem. Omdat kiezers toch over het algemeen de neiging hebben om tegen de zittende president in te stemmen. En het is natuurlijk een voorspelling wat altijd erg moeilijk is. Alleen op dit moment verliezen de Democraten volgens bijna alle peilingen het Huis van Afgevaardigden. De kans is zeer aanzienlijk dat die in de Republikeinse handen komt. En bij de Senaat is dat spannender. Daar is een kans dat de Democraten het nog behouden. Maar eigenlijk is het op dit moment bijna 50-50.
Maral, dit is jouw eerste grote verkiezingscampagne. Mogen we wel zeggen, hoe is die verlopen? Wat heb je zien veranderen? Hoe begon het?
Nou, de campagnes die zijn heel spannend verlopen. Wat me heel erg opvalt hier is dat ze na de verkiezingen meteen alweer met de volgende campagnes van de volgende verkiezingen bezig zijn. Dus ze begonnen hier ook vroeg. En aan het begin van het jaar was al vrij snel te merken dat de inflatie heel hoog was, dat mensen zich heel erg zorgen maken over de hoge levenskosten in het land, dat de boodschappen duurder worden en dat Joe Biden daar waarschijnlijk voor afgestraft zou worden. Dus dat was heel erg de stemming aan het begin dit jaar. En toen besloot het Hoge Rechtshof om het landelijk recht op abortus op te heffen. En daar schrokken heel veel vrouwen en ook mannen, maar voornamelijk heel veel vrouwen in Amerika van. En toen leek het er toch wel op van, nou ja, misschien kan die hele abortuskwestie ervoor zorgen dat de Democraten of winnen, maar nou, in ieder geval niet heel hard gaan verliezen. En die sfeer is nu inmiddels alweer een beetje omgeslagen. Nu zie je toch wel dat de inflatie die blijft heel erg hoog. En de zorgen over de economie ook. En eigenlijk is die hele abortuskwestie de afgelopen maanden een beetje weggeëpt. En dinsdag zal dus blijken of hoe groot die zorg bij burgers is.
Ja, want Republikeinen hebben van oudsher het voordeel dat mensen denken, of Amerikanen denken, dat de economie bij hen in veilige handen is. Maar dat wordt dus versterkt door die hoge inflatie, waardoor mensen een groot deel van hun besteedbaar inkomen kwijtraken.
Ja, precies.
En wat heb jij daar zelf van gemerkt? Je hebt daar een keer een verhaal over geschreven, hoe snel de prijzen zijn gestegen in het land. Kun je dat illustreren, hoe dramatisch dat is?
Ja, het was echt heel heftig. Ik was toen in Tennessee. En dat is niet per se een hele arme staat. Ik was bij dollar stores gaan praten met Amerikanen. Dollar stores, dat is een plek waar je vaak voor minder geld boodschappen kan kopen, maar ook andere levensonderhoudende producten. Er waren heel veel mensen die zeiden dat ze hun woning waren kwijtgeraakt, de huur niet meer konden betalen, bij familie waren ingetrokken. Mensen waren gewoon ontzettend bezorgd over het land. Ik merk ook afgelopen week in Pennsylvania dat blijft. Dat is nog steeds zo. En het is heel moeilijk om je na te denken over bijvoorbeeld kwesties als abortus. Dat klinkt heel cru, want het is natuurlijk een ontzettend belangrijk recht voor vrouwen. Maar tegelijkertijd zijn er gewoon heel veel mensen die zich zorgen maken. Ja, dagelijkse zorgen hebben over de boodschappen. En daar iemand de schuld voor willen geven. En logisch dat dan de Democraten zijn, want die hebben op dit moment de macht. Ondanks dat ze niet helemaal schuldig zijn aan de situatie waar het land in zit. Omdat de inflatie is natuurlijk overal in heel veel andere landen ook hoog. En in sommige landen nog hoger dan in de VS. Maar heel veel Amerikanen weten dat ook niet, omdat ze niet zo heel goed volgen wat er in de rest van de wereld gebeurt.
Het zijn natuurlijk verkiezingen die vooral op statenniveau plaatsvinden. Maar Joe Biden heeft zich natuurlijk ook mee bemoeid. Die heeft geroepen dat de democratie, of het voortbestaan van de democratie zelf op het spel staat. Trump heeft uitgebreid meegedaan. Obama heeft zich gemeld met een vrij vurige speech. Hoe belangrijk is het dat die landelijke spelers zich in de discussies mengen?
Nou ja, het is voor de Democraten heel erg belangrijk, omdat Joe Biden daar in de peilingen niet zo goed voor staat. Dus hij is niet een populaire president. En Barack Obama is onder veel linkse kiezers eigenlijk nog steeds populairder dan hij. Dus het feit dat hij zich mengt in die laatste week, dat hij zich uitspreekt, dat hij toespraken houdt in swing states, dat kan veel kiezers toch een extra push geven om naar de stembus te gaan. Vooral omdat, een van de redenen ook dat je vaak ziet dat de tegenpartij tijdens de midterms wint. Dus de andere partij dan de partij die aan de macht is. Dat komt omdat heel veel democraten nu kunnen denken, wat heeft het voor zin eigenlijk om te gaan stemmen? Want we leveren al een democratische president op dit moment. Zo'n Obama kan mensen toch weer aanmoedigen om alsnog naar de stembureau te gaan. En dat geldt natuurlijk op rechts ook. Trump is nog steeds populair onder een groot deel van de samenleving. Ik bedoel, hij is de facto de leider van de Republikeinse Partij. Als hij naar Pennsylvania reist om daar kiezers toe te spreken, dan kan dat een extra push geven aan de Republikeinse Partij.
Thomas, wat kunnen de Democraten er tegenover stellen? Kunnen ze zich verdedigen tegen die hoge inflatie die de koopkracht uitholt? Welk verhaal kunnen ze nog houden? Van oudsher zijn natuurlijk toch de partij die voor een arm Amerika opkomt. Maar kunnen ze dat nog geloofwaardig doen als die inflatie zo hoog is?
Nou ja, kijk, dat is een groot probleem, is het voor ze. De Republikeinen hebben wat dat betreft een simpele boodschap. Want die zeggen tegen hun kiezers, gaat het goed met je? Nee, waarschijnlijk niet financieel. Nou, dat is de schuld van de zittende partij. En het is aan de Democraten om op een of andere manier dat verhaal te nuanceren. Om duidelijk te maken dat het niet door hun beleid komt. En dat lijkt niet goed te lukken. Het is ook een heel erg moeilijke boodschap. Want de meeste kiezers, voor het overgrote meerderheid, zijn niet tevreden over het beleid van Joe Biden. En achten hen wel degelijk verantwoordelijk voor de economie. wat de Democraten doen, in tegenstelling tot de Republikeinen, is zij proberen in deze verkiezingen systeem centraal te stellen. Zij willen duidelijk maken dat het niet alleen gaat om de omstandigheden van nu en misschien de pijn die je op dit moment voelt in je portemonnee, maar dat er iets fundamentelers op het spel staat, namelijk de democratische waarden, vrijheden in het land. En abortus, wat Maral vertelde, is daar een heel groot thema van. En een andere is dat zij duidelijk proberen te maken dat deze verkiezingen de democratie op het spel staat. We hebben Trump die de uitslag niet erkent. En ja, zij willen dat mensen naar de stembus gaan met dat in het achterhoofd. En dus ook democratisch stemmen om het systeem te beschermen. Maar het is natuurlijk een heel erg moeilijke boodschap. Als jij op dit moment niet genoeg geld hebt om te kunnen tanken of om eten voor je gezin te kunnen kopen, is het natuurlijk heel veel gevraagd van kiezers om dat los te laten en intussen te denken over iets ongrijpbaars als, bijvoorbeeld de perken van de democratie.
En de Republikeinen hameren alleen maar op inflatie, of hebben ze nog andere thema's?
Ze hebben andere thema's. Wat zij doen is duidelijk maken en laten zien dat het niet goed gaat in het land. En inflatie is daar een grote stok van de hamer waar ze mee slaan. Maar een andere is dat zij heel hard inzetten op wat ze de cultuuroorlog noemen. Zij voeren campagne met de boodschap dat de progressieven in het land eigenlijk hun immorele, onchristelijke waarden aan het opdringen zijn aan bijvoorbeeld kinderen via scholen. Dat ze geobsedeerd zouden zijn met gender, seksualiteit en geaardheid. En dat daardoor op een of andere manier het land een immorele richting opgeduwd zou worden die niet overeenkomt met de fundamentele christelijke waarden zoals Republikeinen dat zien. En dat is ook echt voor hen een heel duidelijk verkiezingsthema. Waardoor ze nog meer dat beeld kunnen opwekken dat het land niet meer is als de Democraten nog langer de macht houden.
En is het nou zo dat ze per staat nog onderscheid maken? Dat ze denken in die staat doen we deze thema, hamen we vooral op deze thema's in een andere staat, dat ze daar een andere aanpak kiezen? Want hoe ziet het in Georgia eruit? Dat is een zwarte staat, denk ik, kun je zeggen. Met bovengemiddeld aantal zwarte Amerikanen die daar woont. Hoe ziet de campagne er daaruit?
Nou ja, dat is ook de reden dat ik hier ben, is dit een van de spannendste staten is. Het is een staat die enorm paars is, dus waar het eigenlijk beide kanten op kan uitvallen, richting de Republikeinen en de Democraten. En je ziet hier dat al die landelijke thema's eigenlijk ook terugkomen, maar dat het vooral ook enorm spannend is. En wat je hier eigenlijk ziet, is dat je een kandidaat hebt die eigenlijk een beetje via de leest van Trump geschoeid is. Hij is een beroemde sporter, Herschel Walker, zonder enige politieke ervaring, die eigenlijk steeds maar wordt geplaagd door schandaal na schandaal, maar die wel heel erg hard en duidelijk die Republikeinse boodschap verkondigt. Namelijk, we moeten terug naar de kerk, naar de christelijke waarden, en stem op mij en ik maak dat voor je mogelijk. En die eigenlijk ook zelf zegt, ik ben geen ervaren politicus en ik ben een gemankeerde kandidaat, maar doe wat ik, maar geef mij je vertrouwen. En ja, we gaan in ieder geval die culturele storm, die gaan we temmen. En aan de andere kant heb je een zeer ervaren politicus, Raphael Warnock, die wat kiezers betreft het democratische establishment vertegenwoordigt. En ja, het kan echt hier, het is een nek aan nek race die twee kanten kan opvallen.
De nadruk ligt op immateriële waarden dus in de campagne.
Ja, eigenlijk denk ik voor veel kiezers hier dat zeker, zeker de hoofdmoot vormt. En wat hier nog extra spannend is dat dit een van de staten is waar de verkiezingsleugen de grootste directe invloed heeft gehad. Dit is de staat waar Donald Trump probeerde in een berucht telefoongesprek nog 11.000 stemmen te krijgen om mogelijk toch nog de presidentsverkiezingen binnen te slepen. Dit is een staat waarin bij stembureaus medewerkers zijn bedreigd. Sommigen zelfs weken hun huis niet uit konden, omdat de uitslag hier zo betwist werd en wordt. Dus ik ben hier ook om te zien hoe dat gaat verlopen op verkiezingsdag in een staat waar de boel zo verhit is.
Maar wat zeggen de peilingen? Wordt het een nek-aan-nek race?
Een volledige nek-aan-nek race, ja.
Want die Republikeinse kandidaat, was die nou ook nog in opspraak geraakt?
Die was enorm in opspraak geraakt, want hij heeft zich gepresenteerd als anti-abortus kandidaat, glashelder. Maar er kwamen berichten naar buiten dat hij zelf in het verleden heeft betaald voor de abortus van een ex-vriendin. En daarna nog een keer een aanbod heeft gedaan om dat te doen. Dat hij zelf kinderen had waar hij geen vader voor was. En er zijn sprake zijn geweest van huiselijk geweld in het verleden. Dus hij is een zeer gemankeerde kandidaat. Alleen, wat ik kiezers hier ook hoor zeggen, is ja, maar hij is daar eerlijk over. En dat niet alleen, hij staat voor de waarden waar wij voor staan. En ja, als je dan hebt over immateriële waarden, dat is uiteindelijk toch, denk ik, waar mensen een besluit op gaan maken.
En Pieter, wat interessant was aan die kwestie, was dat zijn eigen zoon was, die dus op TikTok en op sociale media ging haten op zijn vader. Dus hij kwam met dat nieuws naar buiten over, die man heeft zelf abortussen betaald. En is het niet hypocriet van hem dat hij zich nu zo tegen abortus uitspreekt?
Ja, maar sinds de grab them by the pussy affaire weten we dat hypocrisie een soort pluspunt is voor republikeinse kandidaten.
Ja, in ieder geval dat ze niet echt in de weg staat. En dat zie je hier toch ook gewoon. Ik bedoel, het doet wel iets in de peilingen, maar daarna heeft hij een tv-spotje gehad waarin hij omringd door kerkelijken met een predikant die zijn hand vasthoudt, eigenlijk om vergeving vraagt. En ja, dat bevestigt hier voor Amerikanen toch wel. Dit is in ieder geval een man van God. En we zijn allemaal zondaars. Maar ja, hij gaat eerder doen wat wij willen, christelijk conservatief gezien, dan iemand als een democratische tegenstander.
Maral, jij was dus in Pennsylvania. Hoe zag de campagne daar eruit? Was het belangrijkste verschil met Georgia?
Nou ja, je ziet dus wel dat de Republikeinen goed nadenken waar ze de accenten op leggen in de campagnes. Dus Pennsylvania is een minder conservatieve staat als Georgia. Je ziet ook dat Dr. Oz heel erg, dat is de kandidaat voor de Senaat. Ik weet niet of je hem van tv kent, maar hij was vroeger een gast bij Oprah. Dus een tv-arts die zijn eigen tv-programma had. En die neemt het dus op tegen John Fetterman, een oud-burgemeester... die nu de plaatsvervangende gouverneur van Pennsylvania is. Beide hele interessante, op hun eigen manier charismatische figuren. Hier zie je dat, omdat kiezers hier iets gematigder zijn dan in een staat als Georgia, is de campagne ook iets gematigder. Dus Dr. Oz die had moeite met zijn abortuspositie bepalen, omdat hij weet dat heel veel inwoners van de staat toch wel pro-abortus zijn. Dus hij wilde zich een beetje soort van in het midden positioneren. Maar daardoor werd het ook heel erg vaag. En zei hij ook dingen die niet helemaal klopten. Dus ik denk dat hier de campagnes heel erg gericht zijn op criminaliteit en op migratie. Dat zijn ook twee thema's die de Republikeinen elders in het land ook, waar ze elders in het land ook campagne op voeren. Wat ze doen is, nou ja, mensen het gevoel geven dat hun staat en hun steden gewoon ontzettend onveilig zijn. En je ziet dus dat tijdens de pandemie is op veel plekken de criminaliteit ook hier en daar gestegen. Niet alle vormen van criminaliteit. Maar daar spelen ze dan heel hard op in. En dan zeggen ze van ja, het is de schuld van de democraten dat het hier zo onveilig is geworden. Het is hun softe beleid, hun softe aanpak dat jou een onveilig gevoel geeft. Ja, dan praat je dus soms met kiezers. Dus ik was op zo'n event van Oz. En die zeggen van ik durf niet meer in Philadelphia rond te lopen, want het is daar zo onveilig geworden. En dan loop je in Philadelphia rond. En dan weet je dat het op bepaalde plekken onveiliger is geworden. Maar dat het ook echt onzin is om te denken dat Philadelphia ineens een hele onveilige stad is.
Ze wakkeren dus heel erg angst aan. En welke rol speelt immigratie daar dan in?
Nou ja, wat ze dus zeggen, en dat is heel interessant, want dat je in grensstaten zorgen maakt over migratie, dat kan ik me goed voorstellen. Maar wat de Republikeinen de afgelopen maanden hebben gedaan, dat was een hele best wel slimme actie van staten als Texas en Florida, is dat ze bussen vol met migranten naar andere delen van het land hebben gestuurd, omdat ze het gevoel hebben van het is een grensprobleem, maar eigenlijk zou de rest van het land zich ook zorgen moeten maken over de grote hoeveelheden mensen die de grens overkomen iedere dag. Dat was hun gedachte. En je ziet dus ook dat die boodschap aankomt. Dat er ook mensen in Pennsylvania of in steden die heel ver van het zuiden vandaan liggen nu zeggen van, oh, we moeten ons zorgen maken over die migranten die hier naartoe komen en ze nemen allemaal drugs mee.
Ja, zij schetsen het beeld dat de landsgrenzen worden overspoeld door drugshandelaren die hier de boel onveilig aan het maken zijn. Interessant is dat die migratiekwestie lijkt enigszins op de inflatiekwestie. Want gedeeltelijk is dit een onveranderlijk feit in de VS, waar de overheid niet eens zoveel invloed op heeft. Want onder Biden is er in de praktijk helemaal niet zoveel veranderd ten opzichte van het beleid onder Trump. En toch kunnen de Republikeinen zeggen, dit komt door hen. Zij hebben de grenzen opengegooid. Zij treden hier niet tegenop. En ze zijn laks of ze laten het gebeuren. Terwijl als je er in de regelgeving gaat kijken, Bidens beleid helemaal niet zo diametraal verschilt van dat van Trump. Maar het is een hele effectieve boodschap.
Goed, als ik het allemaal zo hoor, lijkt het me enorm lastig voor de Democraten maar al om hier iets krachtigs tegenover te stellen. Maar wat zou er moeten gebeuren opdat de Democraten toch nog zouden gaan winnen?
Ik denk dat als heel veel democratische kiezers zich toch zorgen maken over de democratie en de conservatieve republikeinen die op allerlei plekken aan de macht proberen te komen. Voor zeker de mensen die vinden dat Joe Biden niet de legitieme president van het land is, maar Donald Trump. Dat zijn dus mensen die ontkennen wat de uitslag was van de verkiezingen in 2020. Als dat soort figuren op plekken komen waarin ze invloed hebben op bijvoorbeeld de tellingen tijdens verkiezingen, dan is dat toch wel een gevaar voor de democratie. En het kan zijn dat veel kiezers zich zorgen maken en om die reden alsnog op de Democraten gaan stemmen, ondanks dat ze ook boos zijn op de hoge inflatie.
Ja, dus de angst voor de neergang van de democratie en de afkeer van de ander, dat heb je al eerder een keer uitgelegd, dat die misschien wel de sterkste rol speelt bij de Amerikaanse verkiezingen. Dat ze vooral niet willen dat de anderen de macht krijgen. Maar goed, het kan zijn dat veel Amerikanen in het stemhokje toch de toestand van de democratie ineens, dat ze zich daar zorgen over maken. En Thomas, wat kan er bij de Republikeinen nog gebeuren zodat zij verliezen?
Nou ja, de Republikeinen hebben één heel duidelijke Achilleshiel en dat is opkomst. Hoe meer mensen besluiten te stemmen dinsdag, hoe groter en gunstiger dat voor de Democraten is. Alleen, dit is iets waar zij vaak bij de midterms met voordeel zijn, omdat stemmen vanuit woede, vanuit het gevoel ik wil veranderen wat ik om me heen zie, een sterkere motivatie is dan ik ben misschien niet helemaal tevreden, maar dat betekent niet dat ik me afkeer van de huidige president. Dus de vraag is hoe hoog die opkomst gaat worden. En wat je ziet toch ook, is zij hebben een hele duidelijke boodschap. Ze hebben op angst ingezet. Maar wat ze niet hebben, voor een groot deel, is plannen en oplossingen. Dus het zou toch kunnen dat uiteindelijk dat angst een motivator is, maar misschien niet groot genoeg om ook echt in beide kamers het overwicht te houden.
Ja, ik hoor heel veel wishful thinking, Thomas. Wat zou jouw voorspelling zijn? En als die voorspelling uitkomt, wat voor 2 jaar staan ons dan te wachten?
Ja, mijn voorspelling is dat het Huis van Afgevaardigden, de kans is echt heel groot dat ze die verliezen. Het gevoel wat ik hier krijg, maar het wordt ook gekleurd door de staat waar je in bent, is dat de Democraten beide kamers gaan verliezen nu. En dat betekent dat het enorm ingewikkeld gaat worden, omdat, wat Maral al zei, op dit moment de meerderheid van de Republikeinse kandidaten tegen een kiezer zegt, of in ieder geval dat niet corrigeert, dat de huidige president daar niet had moeten zitten en dat hij daar met fraude is gekomen. En die worden dan uiteindelijk dit democratische systeem ingeloodst op een plek waar je letterlijk de regels kunt bepalen van dat systeem. Dus dan gaan het voor de democratie een test worden zoals we die nog niet vaak hebben gezien.
Ik denk ook dat als de Republikeinen winnen, dan gaan ze heel erg hun best doen de komende jaren om allemaal impeachment procedures in gang te zetten tegen Joe Biden, maar misschien ook tegen vicepresident Kamala Harris en misschien ook tegen minister van Justitie Merrick Garland. En ik denk dat het daar dan de komende jaren vooral over zou gaan.
Maar dan gaat het vooral om de staat van de democratie eigenlijk. Beleid zal er helemaal niet meer worden gemaakt als ik jullie zo hoor.
Nou, dat raakt dan wel op de achtergrond. Ik denk dat Donald Trump zijn best gaat doen om heel veel mensen die tegen hem hebben gewerkt de afgelopen jaren, om die op een bepaalde manier terug te pakken. Ook de strijd naar de presidentsverkiezingen van 2024 zal natuurlijk heel belangrijk zijn. Er bestaat een kans dat Trump zich komend weekend officieel verkiesbaar stelt. En dan is de kans heel groot dat het een strijd wordt tussen hem en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En nou ja, het zal allemaal weer, de komende 2 jaar zullen ook weer in het teken staan van de verkiezingen van 2024.
Ja, maar op een maandag in 2016 werden natuurlijk ook heel veel van dit soort gesprekken gevoerd met voorspellingen. En dat bleek uiteindelijk totaal anders uit te pakken. Dus ja, het blijft helemaal in dit land heel moeilijk om te voorspellen.
Oké, dank je Thomas. Dus het kan ook altijd nog goed aflopen.
Het kan anders aflopen.
Het kan anders aflopen. Mag ik jullie allebei hartelijk danken voor deze heldere uitleg en mooie verhalen. En nou ja, op het moment dat de uitslag daar is en duidelijk is wat het beeld is, spreken we graag verder met jullie allebei. Dank jullie wel. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan ben ik gek genoeg zelf de gast met Willem Vissers bij Sheila om te praten over waarom de Volkskrant toch verslag doet van het voetbal in Qatar. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.